Naar aanleiding van een aantal zaken die we gedraaid hebben, hebben we daar ook voor gepleit. Om die bevoegdheden te verruimen, in ieder geval specifiek te maken, zodat duidelijk is wat we wel en niet mogen. Dus wij zijn erg blij met die nieuwe wetgeving.
Ik maak me zorgen over de enorme inbreuk op de privacy die deze hekbevoegdheid met zich meebrengt. En daarnaast maak ik me zorgen over de integriteit van het juridisch proces.
Als politie zijn wij heel de dag bezig met het inbreuk maken op mensen hun privacy. Wij luisteren mensen af, wij observeren mensen, wij houden mensen aan. Alleen die bevoegdheid is ons gegeven om strafbare feiten op te sporen.
Dit leidt tot digitaal cowboygedrag bij de politie.
Waarom zouden we nu op een computer ineens kinderporno gaan installeren om daar vervolgens iemand voor op te pakken?
De politie heeft te maken met verdachten. Die verdachten kunnen u en ik zijn.
Als laatste hoorde u Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En daarvoor Wilbert Paulussen, hoofd van de landelijke recherche. In die hoedanigheid is Paulussen ook de baas van Team Hightech Crime, het rechercheteam dat gespecialiseerd is in de opsporing van computercriminaliteit, ook wel cybercrime genoemd. Dit team, THTC afgekort, wordt momenteel fors uitgebreid. Meer geld, meer mensen, meer middelen en ook meer wettelijke bevoegdheden. Argos volgde THTC de afgelopen 6 maanden. Vorige week kon u horen hoe de rechercheurs na maanden van onderzoek een verdachte oppakten en in zijn woning computers en harde schijven in beslag namen.
We hebben natuurlijk bepaalde observaties op hem. Dus wij hebben net gezien dat hij achter zijn computer zat. En het is voor ons heel belangrijk dat hij juist aanwezig is en achter zijn computer zit. Dus dan wachten we op het juiste moment om tot aanhouding over te kunnen gaan. En dat zal waarschijnlijk zo meteen zijn.
Vorige week kon u ook horen dat computercriminelen vaak internationaal opereren. En dat dit de politie voor de nodige problemen stelt.
Een cybercrimineel die zit natuurlijk achter zijn laptop en die is al zijn strafbare feiten aan het plegen. Gewoon van achter een toetsenbord, die drukt op de muis en die in 1 muisklik heel de wereld over. Die wordt niet tegengehouden door wetten en regelgevingen. Wij worden dat natuurlijk wel.
De politie roept om nieuwe bevoegdheden. En de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, heeft een wet in de maak die de politie die nieuwe bevoegdheden geeft. Onder meer de bevoegdheid om computers van verdachten te gaan hacken, om op die manier bewijsmateriaal te verzamelen. Maar kunnen de problemen niet op een andere manier worden opgelost, zonder deze ingrijpende bevoegdheid? Is het hacken van computers door de politie in de praktijk wel te controleren door de rechtercommissaris? En leidt de nieuwe hackbevoegdheid er mogelijk toe dat onze computers straks alleen nog maar slechter beveiligd zijn? Argos, over cybercriminelen, hackende politieagenten en de mogelijke gevolgen voor de burger.
Ik ben Wilbert Paulussen en ik ben hoofd van de Landelijke Recherche.
Landelijke Recherche heet het nu. De meeste mensen zullen het nog kennen onder de oude naam.
De oude naam was Nationale Recherche, maar bij de reorganisatie is het veranderd in Landelijke Recherche.
Jammer eigenlijk, hè? Die naam bedoel ik dan, Nationale Recherche. Dat klinkt toch veel stoerder als je met een Amerikaan praat?
Ja, maar daarom noemen we onszelf in het buitenland ook nog wel eens de Dutch National Crime Squad. Hè?
Dus dat mag dan.
Daar komt alles weer bij elkaar.
U bent ook de baas van Team Hightech Crime. En dat is eigenlijk opgericht om computercriminaliteit te bestrijden. Kunt u eens even schetsen, als we het hebben over computercriminaliteit, waar hebben we het dan over?
Nou, we kennen natuurlijk het hacken. De KPN-hack is daar een voorbeeld van. Platleggen van overheidssites is een voorbeeld. Oplichting, phishing, het leeghalen van je bankrekeningen. Maar ook afpersingen via het internet en de kinderporno zijn voorbeelden van de criminaliteit die we in deze wereld zien.
De politie heeft geprobeerd in kaart te brengen hoe vaak de verschillende vormen van computercriminaliteit voorkomen.
Er is onderzoek gedaan waaruit onder andere blijkt dat 6% van de inwoners in Nederland als slachtoffer geworden is van een hacker. Dus daadwerkelijk het hacken van de computer. Al bijna 20% heeft gemerkt dat er malware, dus kwaadaardige software, op hun computer terecht is gekomen. Ook al een kwart van de bedrijven is slachtoffer geworden. En als je dan nog eventjes kijkt naar de getallen van de aangiftes bijvoorbeeld. Dan hebben we in 2011 zitten we rond de 2000. En in 2012 is dat al 4.500. Dus uit alle onderzoeken zie je, met name jongeren bijvoorbeeld, die blijken op bepaalde vlakken al meer slachtoffer te worden van deze criminaliteit, cybercrime, dan van normale criminaliteit als fietsendiefstal. Dus uit alle onderzoeken blijkt de enorme toename.
Bij de opsporing van computercriminaliteit heeft de politie te maken met een aantal problemen. Bijvoorbeeld met het feit dat criminelen vaak gebruik maken van grote netwerken van computers. Daarbij worden computers van onschuldige gebruikers, zonder dat die het in de gaten hebben, ingezet als tussenstations. Het is dan zaak om uit te zoeken welke computers de cruciale schakels zijn en welke personen daar aan de touwtjes trekken. Meestal staan de computers in dit hele netwerk in verschillende landen en daar heeft de Nederlandse politie geen opsporingsbevoegdheden. Teamleider Gea van Team High Tech Crime legde vorige week in onze uitzending uit wat er dan gebeurt.
Daar zullen wij een rechtshulpverzoek op moeten schrijven om onze informatie uit andere landen hier ter wereld te moeten gaan halen. En dat is echt wel een papieren tijger, dat duurt best lang. Hier vanuit ons team gaat het naar het landelijk pakket, het gaat naar een afdeling die het doorstuurt naar het desbetreffende buitenland. Daar komt het weer op een algemeen bureau binnen, dan landt het weer op een bureau van een officier van justitie, wordt het weer doorgeleid naar een bureau van een collega politieman en die gaat het dan uitzoeken. Dus ja, u kunt zich voorstellen, dat duurt enige tijd voordat het antwoord binnenkomt. En die vertraging kunnen wij in een vak als cybercrime eigenlijk niet gebruiken.
Ook Wilbert Paulussen, hoofd van de landelijke recherche, noemt dit als een van de grootste obstakels.
Het grootste probleem is wat mij betreft wel dat al die sporen eigenlijk per definitie internationaal zijn. En dat betekent dat met de snelheid waarmee de cybercrimineel zich over de wereld kan bewegen, wij eigenlijk nog steeds het vliegtuig nodig hebben om overal bewijs vast te stellen en ook bewijs veilig te stellen.
Het vliegtuig nodig hebben?
Ja, kijk naar de KPN-hack. Die jongen die had servers gebruikt in het buitenland. Nou, wij moeten daar het bewijs veilig stellen op die servers. Moeten dan met ons rechtshulpverzoek in het vliegtuig naar dat land vliegen en met de autoriteiten daar op die server de gegevens vaststellen die hij heeft achtergelaten.
Dames en heren, goedenavond. Paniek bij KPN, onrust bij de overheid. Hackers zijn erin geslaagd zo diep in de systemen van de telecomgigant door te dringen dat sommige klanten in het ergste geval 112 niet meer hadden kunnen bellen. KPN kondigde code rood af, de hoogste alarmfase. En heeft ministeries, de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding op de hoogte gebracht.
Een fragment uit het NOS-journaal van 9 februari vorig jaar. 2 maanden na de KPN-hack maakte het Radio 1-journaal melding van de aanhouding van 2 verdachten. 2 jongens, 16 en 17 jaar oud.
De politie heeft 2 jonge mannen aangehouden voor de computerinbraak bij KPN in januari. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt. KPN maakte gebruik van verouderde software waardoor de hackers in het systeem konden komen. De hackers kregen toegang tot klantgegevens en ze hadden er ook voor kunnen zorgen dat KPN klanten geen 112 meer zouden kunnen bellen.
Dat computercriminaliteit een toenemende uitdaging voor de politie betekent, beaamt ook Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Als je een carrière plant in de misdaad, dan ben je een sukkel als je dat nog op fysiek gebied gaat doen. Het risicoprofiel is ook compleet anders. Je loopt een veel groter risico als je met een afgezaagd geweer en een bivakmuts op een bank binnenloopt, in vergelijking tot als je een bank kunt beroven of een rekening kunt plunderen vanuit je luie stoel in Oost-Europa ergens. Je zou kunnen zeggen, the bad guys have gone digital.
Hoe urgent is dat probleem van die computerveiligheid?
Ik denk dat het een urgent probleem is. Ik denk dat we als samenleving veel van onze assets, dingen die waarde hebben, inmiddels in digitale vorm hebben. De aansturing van allerlei processen in onze samenleving, binnen de industrie, binnen de overheid, maar ook als het gaat om beveiliging van ons land. Het beheer van sluizen, wat in Nederland altijd erg gevoelig is. Dat wordt natuurlijk inmiddels ook allemaal via computers aangestuurd. En we moeten er wel voor zorgen dat dat soort dingen voldoende afgeschermd zijn. Dat daar alleen de juiste personen die sluizen open en dicht kunnen zetten.
Om de opsporingsautoriteiten beter toe te rusten om cybercrime adequaat aan te pakken, heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor de zomer een wetsvoorstel op tafel gelegd dat de politie ruimere bevoegdheden geeft. Het voorstel moet eerst nog voor advies naar de Raad van State en dan pas kan het parlement zich er definitief over uitspreken. Maar al in oktober vorig jaar had de minister zijn plannen in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. En daar kwamen toen veel vragen en kritiek op, in de Kamer en daarbuiten.
Hier, oké, okay. Nou, dat is het publiek, die komt naar voren om even te zien. En aan jou de eer om het open te maken.
De winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards 2013 is Ivo Opstelten.
29 augustus, Amsterdam. In een tot de nok gevuld pakhuis De Zwijger wordt bekendgemaakt dat minister Opstelten de Big Brother Award 2013 krijgt. Onder meer vanwege zijn voornemen de digitale bevoegdheden van de politie uit te breiden. Opstelten is niet persoonlijk aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, maar hij heeft wel een filmpje opgestuurd.
Ik aanvaard deze Big Brother Award met gepaste dank en in het volle bewustzijn dat u mij in elk geval heel nauwlettend in de gaten houdt.
In het filmpje legt Opstelten ook nog maar eens uit waarom hij die nieuwe bevoegdheden nodig vindt en dat scherp toezicht zal worden gehouden op de inzet ervan.
U weet, de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan zeer snel. Gerichte cyberaanvallen die enorme schade aanrichten in vitale sectoren van onze maatschappij nemen toe. Daar moeten wij ons tegen wapenen. Vandaar dat we als overheid voortdurend erbovenop zitten en de wetgeving zo nodig voortdurend moeten aanscherpen. Maar, en dat zeg ik er nadrukkelijk bij, die nieuwe ruimere bevoegdheden vooral voor politie en justitie zijn altijd aan strikte voorwaarden gebonden. Bijvoorbeeld een rechterlijke toetsing vooraf. Er zal altijd een zorgvuldige afweging van belangen plaatsvinden. En daarbij speelt het belang van privacy een grote rol.
Niet iedereen is er gerust op dat die zorgvuldige afweging straks in de praktijk ook daadwerkelijk zal worden gemaakt. Hoogleraar Bart Jacobs.
Ik maak me zorgen over de enorme inbreuk op de privacy die deze hekbevoegdheid met zich meebrengt. En daarnaast maak ik me zorgen over de integriteit van het juridisch proces.
Jacobs is een van de meest prominente critici van het wetsvoorstel. Hij zette zijn kritiek in november 2012 uiteen in een doorwrocht betoog in het Nederlands Juristenblad. En op 6 december nog eens in een interview met NRC Handelsblad. Dit interview speelde vervolgens een belangrijke rol in het Kamerdebat van die dag. De kritiek van Jacobs is pikant, omdat hij lid is van de Cyber Security Raad. De raad die de regering adviseert op het gebied van computerveiligheid. En die door Ivo Opstelten zelf in het leven is geroepen.
Sommige dingen zijn voor de politie ongetwijfeld moeilijker geworden. Digitale criminaliteit houdt zich niet of nauwelijks aan landsgrenzen. Dat roept nu problemen op voor de politie. Ik heb ook wel de indruk dat binnen politiediensten, misschien wat breder binnen de overheid, dit ook nog wel eens overdreven wordt. Dat er nog wel eens een beeld geschapen wordt van, de criminelen hebben veel meer voordeel van digitale middelen dan wij als good guys. De bad guys hebben er meer voordeel van. Ik vind het onterecht om dat zo voor te stellen. Degene die het meeste voordeel van heeft, is degene die het beste begrijpt wat er aan de hand is. En ik denk dat daar de kern van het probleem ligt. Het is zeker zo dat het hele stelsel van internationale samenwerking en het, met name in de vorm van die rechtshulpverzoeken, erg onder druk komt te staan. Niet goed samengaan met de bestrijding van cybercriminaliteit. En ik denk dat het belangrijk is om daar de aandacht op te richten om die internationale samenwerking echt te verbeteren. Als rechtshulpverzoeken 12 weken duren, dan heb je iets daarin niet goed efficiënt geregeld. En dan moet je misschien zorgen dat dat binnen 2 dagen kan.
De kritiek van Jacobs is vooral gericht op de hekbevoegdheid die de minister aan de politie wil geven. Officieel heet dit de bevoegdheid tot binnendringen in een geautomatiseerd werk.
Nou, wat er feitelijk gebeurt is dat de politie binnenkomt op uw computer en als een soort tweede gebruiker ook op uw computer aanwezig is en in feite allerlei instructies uit kan voeren op afstand. Dus wat u zelf doet door met uw muis op van alles en nog wat te klikken, kan de politie dan stiekem op de achtergrond op uw computer ook uitvoeren. De politie kan uw mail lezen, kan in principe zelfs ook mail namens u gaan versturen, kan de microfoon aanzetten, de camera aanzetten, kan op de computer gaan zoeken wat u daar allemaal voor brieven, bestanden, foto's, filmpjes, weet ik wat op heeft staan. Kan in feite alles doen op de computer wat u zelf ook doet. Kijk, het idee bij heel veel opsporingstechnieken is dat de politie een passieve rol heeft, dus observeert. Bijvoorbeeld langs de weg de snelheid meet of met camera's kentekens opneemt of bijvoorbeeld via een microfoontje gegevens opneemt. En het idee van deze passieve rol van de politie, die komt juist onder druk te staan als je het hebt over inbreken op een computer. Want op het moment dat de politie op uw computer aanwezig is, kunnen ze in principe alles. Niet alleen passief, maar ook actief dingen doen. En die grens is niet zo heel duidelijk te trekken. En ik vermoed dan ook dat als de politie op uw computer zit en vervolgens u ergens van beschuldigt, dat u heel snel zal roepen, ja, maar dat heeft de politie daar zelf neergezet, dat bewijsmateriaal. Vervolgens is het dan ook gewoon moeilijk voor de politie om aan te zeggen, dat hebben wij niet gedaan. Je komt dan in een nare discussie terecht waar je volgens mij als politie beter uit kunt blijven.
Is dat niet vergelijkbaar met, stel de politie komt fysiek bij mij op bezoek, houdt een huiszoeking. Er zal vast ook wel eens een crimineel zijn, ja, maar dat zakje cocaïne wat jullie gevonden hebben onder mijn bed, dat hebben jullie daar zelf neergelegd.
Dat is inderdaad in principe goed vergelijkbaar. Bij een huiszoeking is in principe de rechtercommissaris aanwezig. En die kijkt mee wat de politie daar doet. Die zal niet in alle kamers tegelijkertijd aanwezig zijn. En dat is zeker ook wel een marge dat de politie dit zal kunnen doen. Maar als we het hebben over digitale inbreken op uw computer, is daar geen rechtercommissaris die op wat voor manier dan ook aanwezig is.
In onze uitzending van vorige week was te horen hoe dit bij een huiszoeking in de praktijk gaat.
Nou, we zijn bijna bij de woning aangekomen. Het is natuurlijk taak dat ik niet voor de woning ga stilstaan. Dus ik ga maar nu de auto even neerzetten op een ander plekje. En dan krijgen we zometeen vanzelf bericht als de verdachte is aangehouden. Dan krijgen wij een belletje dat we mogen oprijden. En dan gaan we ons werk doen. Dus op het moment dat hij aangehouden wordt, dan bevriezen we de woning. En dan mag er nog niks gebeuren. En dan wachten we op de rechtercommissaris. En als die de zoeking opent, dan kunnen we beginnen met de woning netjes overhoop te halen.
Jullie mogen de veiligheid onder controle brengen in die woning. Die verdachte aanhouden, maar je mag nog niet beginnen met zoeken voordat die rechtercommissaris ook letterlijk gewoon meekijkt wat er gebeurt.
Correct.
Ja, klopt. We moeten even wachten.
Bij een huiszoeking houdt de rechtercommissaris dus toezicht op wat de politie doet. In het wetsvoorstel van minister Opstelten is er voor de rechtercommissaris een vergelijkbare rol weggelegd.
Daar wordt wel over gesproken in het wetsvoorstel van Opstelten, dat een rechtercommissaris meekijkt. Maar ik vind het heel moeilijk voor te stellen hoe dat precies zou moeten. Je kunt misschien nog wel aan denken dat een rechtercommissaris meekijkt als iemand van de politie van het team Hightech Crime, want die mensen zullen het waarschijnlijk moeten doen, software op uw computer installeert, policeware, die spionagesoftware. Maar die software kan daar misschien wel weken of maanden draaien op uw computer en ondertussen allerlei gegevens aan de politie doorgeven of mogelijk allerlei dingen veranderen of mailtjes versturen of weet ik wat, waar de rechtercommissaris vervolgens niet werkelijk zicht op heeft. Je zou dat enigszins kunnen ondervangen door de software heel nadrukkelijk zelf te laten loggen, laten bijhouden wat hij allemaal doet. In de praktijk is dat verschrikkelijk moeilijk. En ik denk dat dat probleem eerst opgelost moet worden voordat we dit soort stappen gaan zetten.
Zou dat niet toch op te lossen zijn? Heeft de politie bij andere dingen die zij doen niet ook met dit soort problemen te maken? Hè? Ik weet bijvoorbeeld dat ook apparaten die de politie gebruikt om af te luisteren bijvoorbeeld, dat moet allemaal gecertificeerd zijn. Er wordt gewoon precies gezegd wat zo'n apparaat wel en niet kan. Er wordt toezicht op gehouden. Is dat niet in dit geval ook gewoon een kwestie van goed regelen?
De vergelijking die u maakt is terecht. In de fysieke wereld bestaan dit soort middelen inderdaad. Daar wordt ook naar verwezen door de politie. In de wereld van software zijn dit soort zaken toch echt vele orders moeilijker. Er bestaat wel zoiets als een keuring voor auto's, maar er bestaat niet iets als een keuring voor computers. Het is heel erg moeilijk om de functionaliteit van software precies vast te leggen, zodat je zeker weet dat die precies doet wat je wil dat die doet. En stel dat je dat ook vastgelegd hebt, moet je daarna er ook zeker van zijn dat juist die software die goedgekeurd is, gebruikt is door de politie om op uw computer binnen te dringen, wat ook weer een probleem op zich is.
U luistert naar Radio 1, het programma Argos. Over de nieuwe wettelijke bevoegdheden die minister Opstelten aan de politie wil geven bij de opsporing van computercriminaliteit. U hoorde net hoogleraar Bart Jacobs betogen dat het in de praktijk heel moeilijk is de mogelijkheden van software te beperken. Software die de politie straks gaat gebruiken bij het binnendringen in computers van verdachten. We leggen de kritiek van Jacobs voor aan Wilbert Paulussen, hoofd van de landelijke recherche. Om te beginnen benadrukt Paulussen dat hij juist blij is met het voornemen van de minister.
Naar aanleiding van een aantal zaken die we gedraaid hebben, hebben we daar ook voor gepleit. Om die bevoegdheden te verruimen, in ieder geval specifiek te maken, zodat duidelijk is wat we wel en niet mogen. Dus wij zijn erg blij met die nieuwe wetgeving.
Wat vindt u het belangrijkste wat er gaat veranderen als dit erdoor komt? Welke bevoegdheden krijgt de politie die ze nu nog niet heeft en waar u heel blij mee bent?
Nou, dat in ieder geval de bevoegdheid om een computer te betreden, dat die duidelijk omschreven is.
Te hacken, zeg ik dan.
Nou, hacken, als je naar het woordenboek kijkt, is hacken is illegaal. En zoals u weet doen wij als politie geen illegale dingen, dus wij betreden een computer.
Maar het komt er eigenlijk op neer dat jullie dan een computer mogen hacken, alleen omdat het dan wettelijk geregeld is, is het legaal en noemt u het betreden?
Ja, maar u vraagt aan mij ook niet waarom gijzelt u mensen. U vraagt altijd waarom ik ze aangehouden heb. Dus lijkt een beetje hetzelfde. Maar wij hebben gewoon, en ik vind het toch wel belangrijk, dat je gewoon woorden hebt. Hè. Wij houden mensen aan, wij stellen mensen in verzekering. Dat is het taalgebruik wat hoort bij het feit dat het om die reden ook toegestaan is. Want dat is natuurlijk de hele discussie. Wat is toegestaan en wat is niet toegestaan? Wij hebben wel eens computers betreden en dat deden we dan op algemene wetgeving. Maar dat gaf vaak wel heel veel discussie of dat nou wel of niet was toegestaan. Dus daarom zijn wij blij dat er nu gewoon een goede wetgeving is die helder maakt wat we wel mogen en dus ook wat we niet mogen.
Maar nu heb ik toevallig gezien hè, dat Team High Tech Crime een verdachte aangehouden heeft en dan worden ook zijn computers in beslag genomen. Dan mogen jullie toch nu ook al die computers betreden?
Ja, maar dat is iets anders, want dan stel je de gegevens veilig hè, van iets wat je in beslag hebt genomen. Dus dat mag. Dat is toch wat anders dan dat je op een afstand mee gaat zitten kijken op een server. Hè, en daar echt, terwijl de verdachte dat nog niet weet, maar wel in die computer kunt kijken. Kijk, op het moment dat we het in beslag hebben genomen, dat doen we al sinds jaar en dag, dan stellen we alle gegevens van de harde schijf en alles stellen we gewoon veilig. Maar dat zit in de normale regelgeving van in beslagname.
Ja, Erik. Ik begrijp dat jullie op positie staan.
Nou, nu kan het elk moment gebeuren. Ja, wat spannend is, dat is op het moment dat hij is aangehouden, gaan de collega's vliegensvlug naar boven, naar de computer. Maar het lastige is dat we nog niet weten waar die computer zich bevindt. Omdat de woning vrijwel helemaal afgeplakt is, of de gordijnen constant dicht zijn. Dus ze zullen even een snel rondje moeten maken. En dat is wel spannend.
Paulussen is niet onder de indruk van de kritiek dat de nieuwe bevoegdheden inbreuk maken op de privacy.
Kijk, als politie, dat klinkt misschien een beetje bizar, maar zijn wij heel de dag bezig met het inbreuk maken op mensen hun privacy. Wij luisteren mensen af, wij observeren mensen, wij houden mensen aan. Alleen die bevoegdheid is ons gegeven om strafbare feiten op te sporen. Daar is toezicht op door de officier van justitie en later op de rechter. En met een duur woord moet je altijd aantonen dat het proportioneel is. Dat die inbreuk, dat die gerechtvaardigd is omdat je een vermoeden hebt van een strafbaar feit.
Maar gaat die bevoegdheid om een computer binnen te treden niet toch veel verder dan die bevoegdheid om een telefoon af te luisteren? Als je een computer binnentreedt, de controle overneemt, dan kunt u niet alleen maar zien wat er op die computer gebeurt. U kunt ook zelf handelingen verrichten. U kunt bijvoorbeeld namens die persoon die op die computer bezig is een e-mail versturen. Dat kunt u niet als u een telefoon afluistert.
Nee, maar namens die persoon een e-mail versturen. Dat is ook niet het idee achter die wetgeving dat we dat gaan doen. Dus dat is ook niet aan de orde. Dus wij kijken mee in die computer. Maar het is niet zo dat wij vervolgens in naam van de bezitter allerlei dingen gaan doen en kunnen doen, waardoor die in de problemen raakt of zo. Dus het is puur dat wij meekijken of dingen aan kunnen zetten of uit kunnen zetten. Dat is wat wij in de toekomst mogen doen.
Bart Jacobs zegt, ik maak mij toch wel grote zorgen als de politie die bevoegdheid straks heeft. Want die politie die gaat dan software installeren op computers van verdachten. En straks gaat zo'n verdachte voor de rechter zeggen van, ja, jullie zeggen nou dat er kinderporno op mijn computer stond, maar die heeft de politie er zelf op gezet.
Als wij een huiszoeking doen, een doorzoeking zoals dat in ons jargon heet, kunnen wij daar ook een boek met kinderporno neerleggen of kunnen wij daar ook geld of wapens neerleggen? Dat doen wij niet, want als politie hebben wij een integriteit, heet dat. Hè. Wij hebben een ambtseed afgelegd. Dat wat wij in de opsporing doen, dat wij dat allemaal opschrijven. En dat we vervolgens daar ambtsedige proces verbaal op maken. Dus wij hebben ook in die echte wereld, hè, hebben wij zoveel, hè, om maar gewoon het traditionele voorbeeld van dat wij de kilo cocaïne in de kofferbak leggen bij de verkeerscontrole. Dat doen we niet. Dus waarom zouden we nu op een computer ineens kinderporno gaan installeren om daar vervolgens iemand voor op te pakken? Ik vind dat, weet je, dat past niet bij mijn politie zijn, dat dat überhaupt in ons op zou komen.
In maart van dit jaar, 2013, is in Haarlem de politie ongelooflijk de oren gewassen door rechter in een zaak tegen een drugshandelaar, omdat daar tapverslagen op volstrekt onjuiste manier uitgewerkt zijn door de politie en vervolgens aan de rechter voorgelegd zijn. Dit is een vorm van manipulatie door de politie die dus wel degelijk voorkomt in de praktijk.
Jacobs geeft nog een ander voorbeeld. Een voorbeeld waaruit blijkt dat de politie haar bevoegdheden soms oprekt. De zogeheten stille sms. Bij een stille sms stuurt de politie een sms-bericht zonder inhoud naar de mobiele telefoon van een verdachte. Die merkt daar niets van, maar de politie kan op die manier de locatie bepalen van de ontvanger. Als de politie om de 5 minuten zo'n stille sms aan een verdachte verstuurt, is er in de ogen van Jacobs sprake van stelselmatige observatie. En dat is een bevoegdheid die verder gaat dan bijvoorbeeld een telefoontap.
We hebben vlak voor de zomer gezien dat het Hof den Bosch de politie op de vingers heeft getikt in een zaak over stille sms. Een bepaalde techniek die al 5 of 6 jaar door de politie gebruikt werd, terwijl dat nooit bekend werd gemaakt, ook in rechtszaken niet. Het Hof heeft dit als een vormverzuim gekenmerkt, heeft er geen consequenties aan verbonden in de zin van strafmaat, heeft wel gezegd, hier moet een wettelijke regeling voor komen. Vervolgens heeft het ministerie gezegd, het is helemaal niet nodig. Ik denk dat je kunt zeggen dat de Hoge Raad in Nederland de afgelopen jaren soepeler is geworden als het gaat om vormfouten, dat die makkelijker geaccepteerd worden in zaken, dat dat geen rechtsgevolgen heeft. Dit leidt tot digitaal cowboygedrag bij de politie.
Ja, maar ik ben blij dat u dit voorbeeld noemt, want uiteindelijk worden we door een rechter getoetst. Natuurlijk zitten wij in opsporingsdilemma's. En dat is toen met Robert M. hebben we dat ook gehad, hè, van hoe ver ga je bijvoorbeeld op het Tor-netwerk onderzoeken. Maar alles wat wij doen schrijven wij op en zeggen wij tegen de rechter, vindt u dit oké? En dan zijn er gevallen waarin de rechter zegt, nee, dat vinden we niet oké. Dus daarmee dingen die je op voorhand weet dat die niet kloppen, die moet je niet doen als politie. Soms zijn er in de wet grijze gebieden. Die betreed je soms als politie. Overigens alleen als daar echt ook een opsporing van een belangrijk strafbaar feit onder ligt. En dan kan de rechter het toetsen. Dus ik vind het eigenlijk wel een mooi voorbeeld dat we geen losgeslagen rechtsstaat hebben, maar dat de politie ordentelijk gecontroleerd wordt.
Dus de bevoegdheid om computers binnen te treden, sommigen zeggen de hackbevoegdheid, die gaat niet leiden tot cowboygedrag bij de politie.
Nee, dat zijn wij sowieso niet dus.
Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs heeft ook nog een ander bezwaar tegen de hackbevoegdheid.
Bij dit hackvoorstel is het voor de politie nodig om in te breken op een computer van iemand anders, van een verdachte. Daarvoor moet die beveiliging doorbroken worden. En je ziet dat met dit soort bevoegdheden natuurlijk het belang ontstaat bij de politie, bij de overheid, om ervoor te zorgen dat computers hackbaar zijn. Dat de beveiliging niet maximaal op orde is. Dat is iets waar ik mij grote zorgen over maak. als de Nederlandse overheid zich er niet maximaal voor inspant om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen goede digitale beveiliging hebben, dan zijn wij met z'n allen ook kwetsbaar.
Dus niet alleen kwetsbaar voor opsporingsautoriteiten of inlichtingendiensten, hè? Daar zou je van kunnen denken, die zijn misschien nog met een goede zaak bezig, mogen we hopen, maar ook onveilig voor criminelen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En het is ook, als u het heeft over inlichtingendiensten, dan heeft u het waarschijnlijk over onze eigen inlichtingendiensten. Maar je moet er ook aan denken dat er ook inlichtingendiensten van andere landen zijn die er belang bij hebben om op onze apparaten binnen te dringen. En als onze Nederlandse politie er voordeel bij heeft om te zorgen dat onze apparaten zwak zijn zodat zij naar binnen komen, dan maken ze onze infrastructuur natuurlijk wel zwak. En dit lijkt me op de lange termijn een erg slechte strategie. Je kunt daar misschien voor de korte termijn een voordeel bij halen, maar op de lange termijn is dit een zeer zorgwekkende strategie.
De vrees van Jacobs lijkt misschien vergezocht, maar dit is volgens hem nu al gaande. Hij wijst op de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Die werkte bij de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.
We hebben de afgelopen week gezien dat er door meneer Snowden van alles onthuld is over wat de NSA zoal doet. Een van de dingen die op mijn vakgebied, computerbeveiliging, denk ik toch wel het schokkendste is hoe stelselmatig de NSA allerlei beveiligingsmechanismen ondermijnt om op zodanige manier van alles af te kunnen luisteren. Het is een beetje vergelijkbaar met de NSA, laten we zeggen, twee technieken inzet om ervoor te zorgen dat alle huissloten zwak zijn, zodat zij er naar binnen komen. En in sommige gevallen organiseren ze het ook nog zo dat er in al die sloten een bepaald pinnetje ingebouwd wordt. Als zij dat raken, dan gaat de deur meteen open. Dat is natuurlijk een levensgevaarlijke strategie, omdat daarmee stelselmatig onze infrastructuur ondermijnd wordt. Daarnaast is met dit hacken van politie nog een ander punt. Als de politie op uw computer binnendringt, dan zal ze daar software installeren die van alles op uw computer gaat doen. Dan doet zich een interessante situatie voor. Als u antivirus software op uw computer heeft draaien. Wij worden van alle kanten ertoe aangezet om vooral dat soort software te draaien. De banken zeggen dat allemaal tegen ons, de overheid zegt dat zelf ook. Maar stel nou dat die antivirus software die software van de politie tegenkomt. Dus die policeware en zegt, maar dat hoort hier niet op die computer. Wat zal die antivirus software dan doen? Hoe zullen die antivirusbedrijven hun software programmeren om in dat geval op te treden? Ik mag hopen dat ze die policeware zo snel mogelijk afgooien. Want anders is die antivirus software natuurlijk geen knip voor de neus waard. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat dit, als dat zo gebeurt, dat de politie daar zoveel last van krijgt, dat er op een gegeven moment een wettelijke regeling komt waardoor die antivirusbedrijven de policeware moeten laten zitten. Nou, als dat ervan komt, dit is speculatie, is dat ook weer een vergelijkbare ondermijning van onze digitale infrastructuur. Waarmee we met dit soort voorstellen een richting ingaan waar ik toch weinig vertrouwen in heb.
Als je de jurisprudentie volgt, is het bekend dat politie ook wel eens heimelijk een woning binnentreedt. Toch doen wij als politie ook keurmerk veilig wonen. Wij wijzen de mensen erop dat ze hun woning ordentelijk moeten beveiligen. Wijkagenten die zijn op pad. Als er bij mensen ingebroken is, dan geven ze een advies mee om hun woning ordentelijk te beveiligen. En dat is hier ook. Hè. Wij blijven met publieke partijen en zo wijzen op het belang van die beveiliging. Dat het daarmee voor ons ingewikkelder wordt om die computer te betreden, dat is helder. Dus
er moeten niet achterdeurtjes ingebouwd worden in die antivirus software, zodat u er makkelijker in kunt straks?
Nee.
Daar bent u heel stellig over.
Ja, daar ben ik echt heel stellig over. Ik zou...
Ook als het voor u dan heel moeilijk wordt. U krijgt die bevoegdheid om daar binnen te gaan en dan is er een bedrijfje dat heel veilige software heeft die u verhindert om dat te doen. Daar bent u niet blij mee, want u wil juist bewijsmateriaal verzamelen.
Ja, maar ook hier geldt weer, als je kijkt hoeveel eerlijke burgers er zijn, hè, die ook geen onderwerp zijn van politieonderzoek, maar die wel onderwerp en slachtoffer kunnen zijn van cybercrime, dan haal je het toch als overheid, als politie niet in je hoofd om die grote groep, zeg maar, slecht beveiligd te laten zijn met allerlei achterdeuren, Omdat dat kleine gedeelte van de computers wat wij willen betreden, ja, dan moeten wij ons werk op dat gebied gewoon aanpassen. En nou, in die zin hebben wij ook echt mensen die daar gekwalificeerd in zijn. Dus ik vind het echt een discussie en ik hoor het. Maar ik denk, het was nog niet eens in ons opgekomen om dat op die manier te doen. En ik snap wel, want er zijn ook allerlei dingen in het nieuws over achterdeurtjes met geheime diensten en zo. Maar vanuit de politie redenerend, en daar zijn wij van, is dit gewoon niet iets wat in onze methodiek past.
Inbraak op de computer gaat wel ongelooflijk ver. De moderne mens heeft voor een groot gedeelte zijn leven georganiseerd rond de computer. Alles wat je communiceert, je sms'jes, je telefoongesprekken, foto's, al je berichten, dat gaat ontzettend ver. Verder is het ook zo, de bevoegdheid strekt zich uit tot allerlei apparaten. Binnenkort hebben auto's ook een IP-adres en zijn volledig computer gestuurd. Mag de politie ook allemaal op inbreken, op digitale camera's, op je nieuwe Google Glass kan de politie inbreken. Dus je kan in feite meekijken met alles wat jij ziet op dat moment. Dat gaat nogal ver.
Big Brother is watching you.
Als je het hebt over Big Brother, wordt er gesproken over grootschalig gebruik van dit soort dingen. En dat is wel een interessant aspect hieraan. Zoals de minister presenteert, wordt er gezegd, dit wordt op een hele kleine schaal maar ingezet, met sterke procedurele toetsing eromheen. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zo heel veel fiducie in. Toen het telefoontaps in Nederland wettelijk geregeld werd, toen werd ook in de Kamer gezegd van, ja, maar beste Kamerleden, u begrijpt toch wel dat de politie dit zelden in zal zetten. Dit is veel te arbeidsintensief. Nou, in Nederland wordt de meeste getapt, procentueel gezien, van de hele wereld. Dit zijn natuurlijk ook technieken die ontzettend handig zijn voor de politie. Wat denkt u, wat is verleidelijker voor een observatieteam om achter iemand aan te lopen of in te breken op iemands smartphone en de GPS aan te zetten en op zo'n manier iemand te volgen? Zeker als het regent. Dan denk ik wel duidelijk is wat de keuze is en wat de voorkeur is van de politie in zo'n situatie. Dus er zal een ongelofelijke druk ontstaan om dit laagdrempelig in te gaan zetten. En zoals vaker gaat met dit soort zaken, die procedures zitten eromheen. Op een gegeven moment vindt er iets heel ergs plaats en dan staat er een politieofficier op die zegt, ja, wij hadden zware Jopie eerder te pakken kunnen krijgen als wij niet al die vervelende beperkingen hadden gehad. Ja, dan gaat de Tweede Kamer door de knieën en dan zijn al die beperkingen zo weg.